Hallo en welkom bij alweer de volgende aflevering van de JSVU Fluisterende Reuzen podcast. Ik ben Berend Floor en ik heb hier digitaal tegenover mij Adam Nassiri. Adam, ik zou je ten eerste hartelijk willen bedanken dat je de tijd vrij hebt kunnen en willen maken om met ons in gesprek te gaan. Maar zou je eerst misschien wat over jezelf willen vertellen?
Ja, tuurlijk. Hartelijk bedankt Berend, uiteraard ook voor jullie uitnodiging. Ik waardeer het. Ja, ik ben Adam Nassiri, 25 jaar oud en in januari heb ik de master privaatrecht met afstuderen richting ondernemingsrecht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. En daarna heb ik nog 2 maanden studentstage gedaan bij Fort Advocaat uit Amsterdam. En sindsdien een beetje vakantie houden, een beetje bijkomen van alle studiejaren. Ja.
Ja, klinkt lekker naar al dat harde werk. Iets wat eigenlijk vrij uniek is aan jou, wat je eigenlijk niet al te vaak ziet, is dat je eigenlijk wel erg omhoog hebt gewerkt in het middelbare schoolsysteem. Zou je misschien een beetje willen vertellen over hoe dit is gegaan?
Ja, ik kreeg in groep 8 een VMBO basisadvies. Dat werd gebaseerd op het feit dat ik een lichte taalachterstand had. Ik ben zelf van Marokkaanse komaf. Mijn ouders zijn op volwassen leeftijd naar Nederland gekomen. En dus mijn advies werd gebaseerd op die lichte taalachterstand. En ook op het, om het feit dat mijn ouders dus geen opleiding hebben genoten. Zijn nooit naar school geweest. En dat werd er ook in betrokken. En ja, op die manier kreeg ik VMBO basisadvies. En toevallig was in dat jaar de kopklas geïntroduceerd in Hoorn. Hoorn is trouwens de stad waar ik vandaan kom, geboren en getogen. En de kopklas, ja, dat is eigenlijk een soort van tussenjaartje tussen groep 8 en de eerste klas in van de middelbare school. En ja, daarin krijg je in een kleine groep les. Het is een groep van maximaal 10 leerlingen. En dan wordt er echt specifiek per leerling gekeken van wat heeft deze leerling nodig. Waarin heeft deze leerling ondersteuning nodig. En dat kan echt op alle verschillende soorten vakken zijn. En bij mij was dat toch wel het begrijpen, het lezen en mijn woordenschat. En ja, daar werd dus een jaartje lang bij mij op gehamerd. De focus werd daarop gelegd en toen kreeg ik na dat jaartje een MAVO-HAVO-advies. Op die manier ben ik naar de eerste klas gegaan. En het mooie aan daarvan was dat ik in een klas kwam met MAVO, HAVO, VWO. Het eerste, dat was het systeem van de school. Dus dan kan je jezelf ook lekker bewijzen als je hogerop wilt. En dat is hoe ik die lijn heb voortgezet. Ik heb gewoon hard gestudeerd en toen ben ik naar de tweede klas HAVO, VWO gegaan. En daar heb ik hetzelfde laten zien. Ben ik naar 3 VWO gegaan en zo het VWO afgemaakt. Alleen nog in de 5e klas was ik blijven zitten. En zodoende het VWO afgerond. Ja,
ik ben blij dat je ook in de 5e klas bent blijven zitten, want dat is mij ook overkomen, dus dat hebben we tenminste gemeen. Maar hoe heb je eigenlijk bepaalde verschillen ervaren in de verschillende opleidingsniveaus?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb geen verschillen mogen ervaren. Het is alleen, het verschil natuurlijk qua niveaus, ja, het is gewoon harder werken. Meer inzicht, meer toepassingsvragen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als je op het VWO zit, dan krijg je een ander soort lesstof dan op de MAVO. En met de HAVO verschilt het dan een klein beetje. Maar verder heb ik niet iets anders mogen ervaren. Ofzo. Het is alleen gewoon inderdaad de werkdruk en de moeilijkheidsgraad. Ja,
ja. Adam, je bent natuurlijk ook actief bij het ondersteunen van leerlingen. Ook met een organisatie die je hebt opgericht met een vriend van je vader. Grenzeloos Hoorn. Zou je misschien wat willen vertellen over wat jouw rol daarbinnen is? Waar de inspiratie vandaan kwam en wat je doet?
Ja, tuurlijk. Stichting Grenzeloos Hoorn, daar ben ik medeoprichter van. In 2018 is het opgericht. Ik werd benaderd door een vriend van mijn vader. Ik zat toen even kijken in het laatste jaar van mijn bachelor rechten. En hij had mij toen benaderd. Hij zei van Adam, ik wil wat met jongeren gaan doen. Met ex-gedetineerden, verslaafden, jeugd en noem maar op. Binnen onze stad, Hoorn. Wil je me daarbij helpen? En ik zie in jou ook wel een persoon die daarin kan meedoen, omdat jij zelf ook natuurlijk altijd bezig bent met jongeren. En ik gaf aan van, tuurlijk. En op die manier had ik even de statuten in elkaar gezet en was ik er meteen mee aan de slag gegaan en hebben we de stichting laten oprichten. Zelf hou ik, ik ben daar dus secretaris. En ik hou mezelf echt bezig met jongeren in de zin van scholieren en MBO'ers. Die begeleid ik met huiswerkbegeleiding, het maken van planningen voor het leren van tentamens, maar ook coaching en begeleiding. Dus hoe ze om moeten gaan met bepaalde situaties op school met docenten en hoe ze daar verantwoord en goed mee moeten omgaan. Dat is waar ik me echt met name op focus. En de vriend van mijn vader die houdt zich echt meer bezig met ex-gedetineerden, verslaafden, dagbestedingen, mensen die met de bijstandsuitkering leven. En dat doet hij dan in samenwerking met gemeente Horen, politie Horen, het Leger des Heils en nog een overheidsinstantie heet hier Werkzaam. Die gaat dus over de bijstandsuitkeringen binnen de gemeente. Op die manier. Ja, dat is een beetje het is de stichting. En natuurlijk, we werken ook samen met de kickboksschool, sportschool. En we brengen de jongeren naartoe, kunnen ze ook lekker kickboksen. En zo nu en dan spring ik ook bij, want ik hou ik zelf ik hou ook aan kickboksen. En af en toe geef ik ook wel eens les aan de kleintjes tot 10 jaar oud vanuit de stichting. Dus een beetje op die manier, ja.
Ja, om dan maar even terug te komen op die studie. Ik had gelezen dat het eigenlijk helemaal niet initieel je plan was om rechten te gaan studeren, maar je wou eigenlijk geneeskunde gaan doen. Hoe zat dat?
Dan moeten we weer terug in de tijd. ik leed als kind aan astma. En ik had dus een kinderarts waar ik dus elke keer naartoe moest in het ziekenhuis voor controle. En tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds bang voor ziekenhuizen. Ik haat het ook gewoon daar. Gewoon de sfeer en natuurlijk, ik ben gewoon bang voor alles wat daar gebeurt. Klinkt raar als je geneeskunde wilt studeren, maar goed. Ik was gewoon altijd bang. Maar als ik daar dan kwam met mijn vader nam me dan altijd naar de kinderarts toe, dokter Overberg. En die meneer, hij stelde me gewoon gerust. Het was een hele lieve meneer, stelde me gerust. En het ging gewoon goed. Hij nam de angst bij mij weg. En op die manier dacht ik van, ik wil dit ook gaan doen. En dit was toen echt in groep 7 of zo, groep 6. Toen al. En ik dacht van, oké, wat heb ik nodig om kinderarts te worden? Nou, ik dacht van, oké, nou, geneeskunde moet je studeren. Ik begon het al helemaal te googlen en ik zag, nou, geneeskunde, het VWO. En toen begon ik toen al met die doelen te stellen voor mezelf. Van, oké, om kinderarts te worden moet je geneeskunde doen. Om geneeskunde te doen, nou, snelste manier, VWO. Wat heb ik nodig voor het VWO? Nou, dit. En dus ging ik aan de slag. Alleen, het probleem bij mij was meer van, ik had geen natuurkunde in mijn pakket. Ik wist dus niet dat je natuurkunde moest hebben. Want ik had natuurlijk natuur en gezondheid, maar met economie en aardrijkskunde. Zonder natuurkunde. En daar kwam ik pas echt in mijn examenjaar achter dat je dus echt natuurkunde nodig hebt om geneeskunde te studeren. En toen was het dan een beetje te laat, vond ik persoonlijk. Ik was namelijk toen 20. Toen ik het VWO haalde en ik dacht bij mezelf van, nou ja, wat moet ik nu gaan doen? Ik kan wel een jaartje FAVO gaan doen. Ben ik 21? En dan nog het risico om uitgeloot te worden, omdat het een numerus fixus studie is. Dacht ik bij mezelf van, ja, ik weet niet wat dit het waard is. En toen besloot ik van, nou ja, ik ga kijken wat ik wel kan doen. En toen zag ik de officiersopleiding bij de Koninklijke Marechaussee. Die wilde ik gaan doen. Alleen mijn ouders, die wilden dat echt niet. Die waren heel erg bezorgd, met name mijn moeder. En toen kwam mijn vader uit het niets. Die zei van, waarom ga je geen rechten studeren? Word advocaat of ga met een hamer slaan zoals een rechter. En daar denk ik echt nog dat Amerikaanse rechtssysteem, weet je wel, met de hamer. Ik zeg, nou, dat hebben we hier niet in Nederland. Die rechters hebben dat niet. Dus ik zei van, ik kijk mijn vader zo aan. Ik zei, nou ja, weet je wat, prima, ik ga het even uitvogelen. Nou, ik ging even op de website van de VU kijken. En ik ging mezelf even inlezen over de opleiding rechten. En ja, ik zag, je kan gewoon, het is echt een cliché antwoord, maar je kunt er letterlijk alle kanten mee op, zowel commercieel als maatschappelijk. En ook gewoon voor jezelf als persoon zijnde is het ook een mooi iets om het recht te studeren van het land waarin je je bevindt, laat ik het even zo zeggen. Toen, ik werd enthousiast en ik zei van, is goed, ik ga rechten studeren. En op die manier, rechten gedaan.
Ja, mooi. Ik vind het zo leuk hoe vergelijkbaar dat is gegaan met jou als met mij. Dat vind ik eigenlijk wel hilarisch, ook bij het onderzoek doen. Maar ik ben ook een NNG'er zonder natuurkunde en ik studeer nu ook rechten in mijn eerste jaar. Maar ja, wat ik me eigenlijk afvroeg is, wat zijn nog meer van die momenten geweest die jou nou echt gepassioneerd hebben gemaakt over het recht? Want je bent natuurlijk onderzoek gaan doen, je hebt het gekeken op de site van de VU en toen dacht je, oh, dit lijkt me best wel leuk. En ik hoorde ook al toen je het had over die dokter Overberg, als ik me niet vergis, dat hij je echt inspireerde om dat te gaan doen. Ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel hele inspirerende figuren waren in het recht die je er ook meer gepassioneerd over hebben gemaakt.
Ja, Ja, daarvoor kan ik wel echt ja, terugvallen op mijn docent op de VU tijdens de bachelor. Het waren echt supergoede docenten, gaven goed onderwijs, waren heel betrokken. Ook scriptiebegeleider voor mijn bachelor-scriptie had ik ook een hele goede band mee. Ja, er zijn toch wel mensen die ik als voorbeeld nam, maar ook mensen uit Hoorn, mensen uit mijn directe omgeving hier, die zijn ook. Een aantal zijn advocaat en een aantal zijn weer oud-advocaat en zijn nu legal counsels. En ja, dat inspireerde mij ook en dat is ook wat waar ik me aan vasthield. Waar ik naar opkeek en dacht van, mooi om te zien. En ja, dit wil ik ook. Ja.
Adam, je hebt aangegeven dat je inderdaad privaatrecht bent gaan studeren als master. Hoe zou die keuze?
Ja, even kijken. Ja, ik had de minor fiscaal recht gedaan. En daarin kregen we dus ja, belastingrechtvakken, bedrijfseconomie. En het vak ondernemingsrecht. En ja, tijdens het volgen van die minor en het echt specifiek het vak ondernemingsrecht. Ja, ik had het gewoon als iets heel moois ervaren, het ondernemingsrecht. Ik zag gewoon dat er natuurlijk, het gaat niet alleen om het juridische aspect, maar ook om de economische belangen. En je moet vanuit verschillende perspectieven nadenken, zeg maar. En op die manier dacht ik van ja, dit is wel een mooi iets, weet je. Van, hè, je houdt je niet alleen bezig met de juridische, maar ook met de economische belangen natuurlijk van een onderneming. En meerdere belanghebbenden binnen een onderneming. Het gaat niet alleen om het besturen van de aandeelhouders, maar alles wat er omheen draait. En ik twijfelde ook om de master fiscaal recht te volgen. Maar toen na de minor fiscaal recht en de belastingrechtvakken dacht ik van laat maar zitten, het wordt ondernemingsrecht.
Ja, toch mooi hoe je dan inderdaad ook geïnteresseerd bent door een beetje al dat menselijk wat om het recht heen zit dan. Maar ik vraag me af, hoe kom je dan uit bij een onderwerp voor je scriptie als wat kan de rol van AI of kunstmatige intelligentie zijn in het kapitaalvennootschap?
Ja, nee, ik zat na te denken voor een scriptieonderwerp. En ja, ik ging naar Legal Intelligence en ik klikte op het maandblad voor ondernemingsrecht. En toen vinkte ik het jaartal 2020 aan. Ik dacht, ik wil gewoon een onderwerp uitkiezen wat origineel is, heel uitdagend. En waarin ik van toegevoegde waarde, waarin ik een toegevoegde waarde kan hebben voor het recht. En ja, op die manier begon ik een beetje dus te scrollen. Ik keek van, nou ja. Was ik een beetje aan het kijken van is het actueel of is hier nog veel over geschreven. En toen zag ik een artikel over een robot als vennootschapsbestuurder. Dat was toen in 2020 gepubliceerd. En ja, ik las het even door en ik dacht ja, dit wordt hem. En ja, ik had het voorgelegd aan de scriptiebegeleider en die vond het een goed plan. En op die manier heb ik voor dat onderwerp gekozen. En het leuke nog is, ik wist niet eens veel af van kunstmatige intelligentie of iets dergelijks. Ik dacht van, ik doe het gewoon en ik ga me inlezen. En dat vind ik ook gewoon een mooie ervaring, weet je wel. Kijk, je hebt er geen verstand van of misschien in hoofdlijnen. En dan is het toch wel mooi als je jezelf erin gaat verdiepen en er iets moois van maakt. Dat is toch wel ook gewoon goed voor je ontwikkeling. Hè? Ik bedoel, nu kan ik ook een beetje praten over kunstmatige intelligentie. Ja, een beetje op die manier. Ja.
Ja, nee, ik vind het ook inderdaad wel mooi dat je dan toch zo'n onderwerp uitkiest waar je misschien nog niet al te veel van af weet. Want dat laat ook maar zien hoe belangrijk het eigenlijk is dat je als jurist ook een beetje bijblijft met alle maatschappelijke ontwikkelingen. Ja, Adam, nou ja, je hebt dus stage gelopen als studentstagiair bij Voort Advocaten. Wat zijn nou bepaalde praktijkvaardigheden die je daar eigenlijk hebt opgedaan? En heb je misschien nog andere praktische bezigheden gedaan om jezelf te ontwikkelen, om meer in touch te raken met het recht in de maatschappij?
Ja, kijk, wat je vaak hoort, hè, is wat je dan in de collegebanken leert, in de praktijk gaat het er heel anders aan toe. En dat heb ik ook zo mogen ervaren. Wat je vaak ziet is, kijk, ik heb natuurlijk ook een studentenstage gedaan bij Florent. En dat was toen in de vorige zomervakantie 2020. En ja, daarna na mijn studie dus nog bij Voort Advocaat een stage gedaan. En wat je toch wel merkt is dat het er in de praktijk toch wel anders aan toe gaat. Het is veel diepgaander, denk ik. En ja, je kan een memo schrijven, je doet literatuuronderzoek of je schrijft een advies. Maar ja, je moet het echt. Ik kreeg bijvoorbeeld ook als feedback van af en toe wel eens als feedback van je moet echt meer naar de cliënt toe gericht zijn met je advies. En ja, eigenlijk alle omstandigheden meenemen, alle feiten van jouw cliënt. moet je eigenlijk meenemen in dat advies. Het gaat niet alleen maar om het juridische deel, zeg maar. En je moet ook creatief zijn, zeiden ze tegen mij, van, met hoe je dingen verwoordt. Van bijvoorbeeld het juridische aspect of het juridisch kader, dat je daar ook creatief in moet zijn. En ja, dat eigenlijk, dat merkte ik toch wel, dat het in de praktijk er wel iets anders aan toe gaat dan hoe je het natuurlijk in de collegebank ziet of bij een tentamen van, nou ja, hier is de casus, werk het uit en ga maar de criteria af van het wetsartikel of de jurisprudentie, maar er komt toch wel wat meer bij kijken. Ja.
Ja, dat kan ik me inderdaad goed voorstellen. Want als we nu in de collegebanken zitten, dan is het inderdaad A heeft iets gestolen van B of zoiets. Maar in de realiteit is het natuurlijk, er is wel een juridisch probleem en je bent ervoor om dat op te lossen. Maar daarachter schuilt natuurlijk ook dat hele emotionele probleem. Want het gaat echt om een probleem wat mensen hebben, waar mensen gevoelens bij hebben. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om inderdaad daar naartoe te groeien, dat je daarmee om kan gaan.
Ja, precies. En ook hoe je dat inderdaad, wat ik dan ook zag inderdaad in die adviezen of in die dagvaarding of in de conclusie van antwoord, dat is dan ook inderdaad, ja, wat jij dus echt aangeeft, van dat ze niet alleen op het juridische aspect inzoomen, maar echt de feiten eromheen aanpakken om nog verder te argumenteren en te onderbouwen. En dat is toch wel een mooi iets. Dat is iets ook wat je jezelf goed eigen kunt maken na verloop van jaren natuurlijk. Maar ja, dat is toch wel een groot verschil wat je merkt met de collegebank inderdaad en met de studie. Ja, zeker.
Ja, maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog allemaal andere dingen gedaan. Je bent actief geweest bij een studievereniging, die waarschijnlijk vergelijkbaar is met onze JSVU hier. Volgens mij heb je ook advies gegeven in een soort van rechtswinkel. En je bent volgens mij ook studentmentor geweest, toch?
Ja, ik was bij de juridische studievereniging aan de VU, was ik 3 jaar lang verbonden in 3 verschillende commissies gedurende mijn bachelor. En daarnaast was ik ook ja, een juridisch adviseur bij Vluchtelingenwerk Nederland. Waarin ik me echt, ik zat toen op het AZC aan de Spakenburgweg in Amsterdam. En inderdaad 2 jaar student mentor geweest. Ja, mentor van, ik had twee klassen eerstejaarsrechtenstudenten, 2 jaar lang. En ja, dat was echt een geweldige functie, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk toch wel een van de mooiste gedurende mijn studententijd. Dat je toch wel, ja, want het was gewoon de wekelijkse mentoruur geven inderdaad, maar ook voortgangsgesprekken voeren, helpen bij de studieloopbaan, adviseren van hè, welke nevenactiviteiten doen, welke niet. En je helpt echt een student om zoveel mogelijk uit zijn of haar studententijd te halen. Maar tegelijkertijd geef je ook weer inhoudelijk tentamentrainingen over de vakken van de desbetreffende periode. En ja, dat vond ik wel een mooi, ja, zoals ik al aangaf, echt het mooiste denk ik wel wat ik in mijn studententijd heb gedaan. Samen met die Islamitische studentenvereniging die ik heb opgezet met een paar andere medestudenten aan de Universiteit van Amsterdam.
Ja, nou ja, je valt eigenlijk gelijk met de deur in huis. Hoe komt dat eigenlijk? Je bent dus inderdaad penningmeester en medeoprichter van de Muslim University Students of Amsterdam. Wat heeft je nou eigenlijk geïnspireerd om dit dan inderdaad mede op te richten?
Ja, kijk, laat ik het zo zeggen, kijk, ik kom dan zelf van de VU. Nou ja, de VU weet ook wel waar het om bekend staat, hè? Divers en multicultureel. En toen ik de overstap maakte voor mijn master naar de UvA, merkte ik toch wel dat het veel minder is op de UvA. En, maar ook dat er niet echt een, ja, er was geen orgaan of een vereniging dat de moslimstudenten daar vertegenwoordigt of de belangen van behartigt. En ik kwam toen in een random groepsapp terecht. Van moslimstudenten UvA. En daarin werd het plan besproken om een islamitische studentenvereniging aan de UvA op te richten. Ja, op te zetten, zeg maar. En ja, ik dacht van, dit is echt een heel mooi initiatief. En op die manier heb ik met 6 anderen hebben het samen opgericht. En zo is Moussa ontstaan. De afkorting Moussa, ja.
Ja, rolt wel lekker van de tong. Doe je daar nog steeds dingen voor? Of is dat nu?
Ja, zeker. Ja, ik ben nog steeds bestuurslid, ja, penningmeester. Alleen, ja, het is nu, we gaan richting het einde van het collegejaar en nu, we hebben de vacatures al uitgezet voor een nieuw bestuur. En ja, dat eigenlijk. Ja.
Ja. Nou, je staat nu natuurlijk in een mooi punt in je leven. Je hebt net natuurlijk je mooie studie afgerond en nu begint eigenlijk het echte werk. We dachten eerst dat je advocaat ging worden, maar blijkbaar ben je een andere hoek ingeslagen. Zou je daar wat over willen vertellen?
Ja, tuurlijk. Ja, ik wilde inderdaad graag de advocatuur in. Alleen, ja, kijk, mijn passie zit ook in het onderwijs. En ja, zoals je ook hebt kunnen zien, ik heb altijd jongeren geholpen, medestudenten, ben mentor geweest. Dus ik heb wel ervaring in het onderwijs en ik haal er ook echt voldoening uit. En ja, ik had wel wat lopen bij advocatenkantoren aan sollicitaties. Maar toen ik werd op de vacature gewezen aan de Hogeschool van Amsterdam als docent privaatrecht door een paar vrienden van mij die daar ook werkzaam zijn als docenten. En ja, ik nam de vacature door en ik dacht bij mezelf van, ja, wacht eens even, dit is ook gewoon iets superleuks om te doen. Misschien als opstapje naar de advocatuur of ja, ik kijk wel waar ik uitkom weer over een aantal jaar. Maar ik dacht bij mezelf, dit vind ik wel een mooie carrière start. Lekker als docent aan de slag en verder studenten helpen. En ja, op die manier ging ik erin. Ik had gesolliciteerd en ja, ik kan in augustus aan de slag.
Ja, hartstikke leuk eigenlijk. Hoe die twee dingen waar je eigenlijk al een groot gedeelte van je leven mee bezig bent geweest, dus inderdaad, nou ja, studenten helpen en het recht, hoe die eigenlijk samen kunnen komen tot één ding.
Precies, ja toch? Ja, wat jij nu echt aangeeft, en toevallig dacht ik daar ook aan toen ik het belletje kreeg van gefeliciteerd, je bent aangenomen. Toen ging ik even een moment voor mezelf nemen. Toen dacht ik bij mezelf inderdaad van, hey, wacht eens even. Inderdaad, wat jij net aangeeft, hè, van studenten helpen of hè, scholieren helpen en het recht. En dan komt dat toch tot één ding. Nou, mooi toch? Ja,
Het
zeker.
is echt een mooi verhaal. En dan vraag ik me nog af, hoeveel hebben eigenlijk je ouders, familie, vrienden eigenlijk netwerken voor je betekend voor de ontwikkelingen die je hebt kunnen meemaken?
Ja, ik moet heel eerlijk zijn. Mijn ouders hebben alles voor me betekend. Het zijn echt mijn ouders die mij zo ver hebben gekregen. Kijk, mijn ouders hebben me natuurlijk niet inhoudelijk kunnen ondersteunen gedurende mijn studententijd of op de middelbare school of de basisschool. Omdat ik net al aangaf, ze zijn op latere leeftijd naar Nederland gekomen en de Nederlandse taal niet machtig. Maar wat ik wel van ze heb gekregen is toch wel de liefde en de mentale support. Ze waren continu mij aan het helpen, supporten, mentaal. Alleen maar, ja, ik kreeg alleen maar lieve dingen, positieve dingen van ze mee. En als ze zagen dat ik het moeilijk had, kwamen ze even binnen, zagen ze dat ik aan het studeren was, had ik het even moeilijk. En dan kwamen ze gewoon ook gewoon even bij me zitten, even een babbeltje maken. En ze lieten echt zien dat ze trots op me waren. En ook als ik tegenslagen had, ja, docenten die ja, natuurlijk negatief naar me waren. Ik werd ook echt onzeker af en toe door een aantal docenten op de middelbare school. Dat ik er echt een aantal maanden mee zat en ook dacht van, ja, dit is niks voor mij. En dan kwamen er toch wel mijn ouders, die zeiden elke keer van, luister, je begon met VMBO basis, kijk waar je nu bent. Je bent nu in de vierde klas van het VWO. Wie is die docent om jou te vertellen dat je het niet aan kan? Kijk wat je al hebt afgelegd, weet je. En zo hebben mijn ouders me eigenlijk altijd gepusht. En ik denk echt dat ik het meeste aan mijn ouders te danken heb. En ook met mijn masterscriptie natuurlijk. Hè, coronatijd en we weten het, hè, online onderwijs. En je raakt ook echt gedemotiveerd. En het waren echt wel weer mijn ouders inderdaad. Ook tijdens mijn masterscriptie in het laatste half jaar van 2020. Die echt zeiden van, hey, kom op, doorgaan. Je bent er al bijna. Je hebt je mastertitel bijna op zak. Het is echt letterlijk alleen je scriptie wat je nog alleen maar hoeft af te ronden. Althans, de feedback erin moet verwerken. Ga door. Ja, weet je. Dus ik heb het echt aan mijn ouders te danken. Zeker. Echt voornamelijk aan mijn ouders, ja.
Ja, echt een heel erg mooi antwoord. Ik ben er dus benieuwd naar, want heel vaak zie je iemand met een ja, succesverhaal. Ik kan het niet anders noemen dan een succesverhaal. Maar daar heb je meestal toch wel een hele groep aan liefdevolle mensen, weet je wel, achter staan, die je echt hebben gesupport. En die komen niet al te vaak in de spotlight. Dus ik vind het eigenlijk een heel mooi antwoord wat je hebt gegeven. Adam, ik zou dan eigenlijk graag willen afsluiten met de vraag: wat zou je graag aan de rechtenstudent van nu mee willen geven?
Ja, ik heb wel een aantal dingen om mee te geven. ja, ik zal voornamelijk uit mijn eigen ervaring spreken. Probeer je studie sowieso serieus te nemen. Focus je echt voornamelijk op je studie. Leg je prioriteit ook bij je studie en op nevenactiviteiten. Wat ik daarmee wilde zeggen van, je moet jezelf ook kunnen ontwikkelen als persoon zijnde. Op persoonlijk vlak dien je te ontwikkelen, communicatieve vaardigheden, dat zijn echt allemaal aspecten die je nodig zult hebben als professional na het afstuderen. Het gaat niet alleen om studeren, hoge cijfers halen en niks naast je studie doen, waar eigenlijk ook niet wat mis mee is. Het is juist goed als je hoge cijfers haalt, daar niet van, maar wat ik probeer te zeggen is van als je als professional het leven ingaat, als professional gaat starten, dan zijn deze dingen toch wel echt belangrijk. Die ervaring, die levenservaring, dat is echt heel belangrijk. En probeer inderdaad je focus op je studie en op een bijbaantje bijvoorbeeld te zetten. Kijk, je kan nooit in iemands portemonnee kijken. Je weet niet of iemand echt een bijbaan nodig heeft of niet. Maar laat ik het zo zeggen, als je het echt nodig hebt, focus je dan ook gewoon echt op die bijbaan en je studie. Dat is toch ook wel wat belangrijker is. Ja, dat eigenlijk. Dat eigenlijk. Hoe kan jij je daarin vinden? Ik bedoel, ik geef net aan, je bent een student. Hoe doe jij dat zelf?
Ja, nou ja, kijk, iedereen moet die balans natuurlijk een beetje voor zichzelf vinden. En ik ben eigenlijk altijd wel geïnteresseerd naar hoe mensen zoals jij, die dan een stapje verder zijn, dat dan hebben gedaan. En ik ben het er ook wel mee eens. Het is natuurlijk gewoon belangrijk dat je je kan focussen op school, maar het is ook niet alles. Je moet echt die balans vinden en die balans is voor iedereen anders. Want iedereen kan andere dingen aan, iedereen wil andere dingen. Dus ik ben het met je eens, Adam.
Ja, het is inderdaad wat ik ook aangeef, inderdaad, die balans, inderdaad, je moet sowieso je prioriteit op je studie zetten. Dat ten eerste. Maar ja, ook natuurlijk, hè, je moet ook gewoon daarnaast werken en die nevenactiviteiten doen. Maar ook ontspanning, hè. Ik bedoel, ook lekker sporten. Dat heb ik ook altijd gedaan en dat werkt ook wel lekker hoor. Even na een dag werkcolleges, hoorcolleges en dan eventjes sportschool in. Even je hoofd op nul zetten. Is ook goed. Beetje inderdaad, wat je aangeeft, is echt die balans inderdaad wat je erin moet vinden. Maar wat eigenlijk ook wel belangrijk is, ik geef dit met name mee aan die scholieren die ik begeleid binnen de stichting, is toch wel het maken van een planning. Je moet wel echt discipline hebben. En de discipline, zeg maar, om ook je planning waar te maken. Kijk, je kunt mooie planningen maken die, weet je wel, hè, ik maak een planning voor de komende 2 weken. Elke dag doe ik een hoofdstuk, dit en dat, dus en zo. Maar je dient jezelf er wel aan te kunnen houden. Dus echt ja, discipline en doorzettingsvermogen. Dat, kijk, als jij goed kunt plannen en je aan die planning kunt houden, ja, dan kun je echt heel veel uit je studententijd halen. Zeker, ja.
Ja, eigenlijk is plannen ook eigenlijk niets anders dan efficiënt lui zijn als je erover nadenkt. Ik denk dat we hem hier gaan afsluiten. Adam, hartelijk bedankt voor je tijd. Dit was alweer deze aflevering van de JSVU Fluisterende Reuzen podcast en graag tot de volgende keer. Als je ook benieuwd bent wie de volgende spreker is, hou dan vooral de socials van de JSVU in de gaten.